Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid, en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, wij zingen de Heer ons lied uit Psalm 25, het eerste en het tweede couplet. Psalm 25, vers 1 en 2. Verbonden met heel Gods wereldwijde kerk doen we ook vanavond belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we uit Psalm 138, het vierde vers, Psalm 138 vers 4, naar de geloofsbelijdenis. Laat ieder van u dan met mij in zijn of haar hart meezeggen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Laten we nu bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij de opening van de Schriften. Heere, God van Israël, van Abraham, Isaac en Jacob, van David, van heel uw kerk, ook vanavond, voor de tweede keer vandaag, mag uw gemeente hier bijeenkomen. Of ook thuis verbonden zijn onder uw woord. Heren, en daar bidden wij om. Mag het ook zo zijn, zoals u dat bedoeld heeft. Dat wij niet boven, naast, maar onder uw woord komen. En zo door u worden opgetrokken, worden meegenomen, verder geleid. In beweging gebracht, uit de duisternis, in het licht, bij u de Heer Jezus. Heere, dat is een gebeuren, dat kunnen wij niet maken. Maar u kunt het, en u doet het, op het gebed, dat heeft u beloofd. Heere, en dan bidden wij u. Mag het voor jong en voor oud, voor wie we dan ook zijn, vanavond zo zijn. Dat uw Heilige Geest ons aanraakt, meeneemt en brengt bij u, in uw weg, in uw licht. Te midden van al de omstandigheden die er zijn. Heer, het is Pasen geweest. U bent opgestaan, het graf is leeg. Geef, Heere, dat wij achter u de Heere Jezus aan voor het eerst of opnieuw ook zo leven zullen. Dat graf waar de zonden zijn begraven. Geef, Heere, dat ook onze zonde en schuld, misschien wel van de afgelopen week, dat we daarvan zullen ontdekken en zullen zien en mogen geloven dat u die heeft overgenomen en begraven. En als we dat niet kunnen zien of niet durven geloven, Heere, geef ons dat geloof. en geef uw Heilige Geest in ons hart. En maak onze harten levend. Vernieuw ons. Verlicht ons hart dat duister is. Heer, en zo bidden wij ook in deze dienst dat alles mag gaan en mag zijn naar de zin en de mening van uw Heilige Geest. Open ons. Open onze oren en ons hart. En wilt u dat ook bij mij doen, Heer? Dat ik de woorden zal spreken die u wilt, dat gesproken zullen worden. Dat er recht gedaan mag worden aan uw woord. En dat wij niemand anders zullen zien en overhouden dan uzelf. En dat we zo ook vervuld de week weer in kunnen gaan. Heere, wilt u alles wegnemen wat hinderen kan, de boze, afleidende gedachten? Ja, Heer, u weet alle dingen. Misschien zitten we thuis wel, of liggen we op bed. Kunnen we met moeite volgen wat gesproken wordt. Maar Heer, u staat niets in de weg. En ook al zitten we hier in blakende gezondheid, bewaar ons ervoor dat wij de woorden van u, de woorden van eeuwig leven, toch langs ons heen laten gaan. En dat wij alsnog verloren zouden gaan. Kom zo over. Vervul dit huis. Vervul onze harten. Tot eer van u. Tot uitbreiding van uw koninkrijk. Tot verheerlijking van uw naam. En dat zo uw wil geschieden zal. We vragen het uit genade alleen. Om de Heer Jezus wil. Amen. Gemeente, de schriftlezing is uit Lucas 24, vanaf vers 13 tot en met vers 35. Waarboven staat de Emmausgangers. Lucas 24, vanaf vers 13. Dit is het woord van God. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadia van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken samen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. En hij zei tot hen: wat redenen zijn dit die gij wandelende onder elkander verhandelt? Waarom ziet gij droevig? En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordende, zeide tot hem: zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen erin geschied zijn? En hij zeide tot hen: welke? En zij zeiden tot hem: de dingen aangaande Jezus, de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommige degenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het al zo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zei tot hen: o onverstandigen en trage van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten legde hij hun uit in al de geschriften hetgeen van hem geschreven was. En ze kwamen nabij het vlek daar zij naartoe gingen en hij hield zich alsof hij verder zou gaan. En zij dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en zij kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En ze zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende? En zij, opstaande terzelfde uren, keerden weder naar Jeruzalem en vonden de 11 samen vergaderd en die met hen waren. Welke zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods. Tot zover de schriftlezing en er staat geschreven, zalig wie het woord van God hoort en het bewaart. Amen. De tekst is het voorgelezen schriftgedeelte uit Lucas 24, 13 tot 35. De geschiedenis waar Jezus verschijnt. En dat staat ook boven de preek. De levende verschijnt. En dan in 3 delen. Waar hij verschijnt. Hoe hij verschijnt. En waarmee hij verschijnt. En dat laatste vraagt ook de meeste aandacht. Maar niet voordat we ook die eerste gedachte, de eerste delen hebben bezien en beluisterd. Dus de levende Jezus verschijnt waar, hoe en waarmee. Ter voorbereiding gaan wij zingen en dan zal ook gecollecteerd worden. De collecte vandaag, de eerste is voor de kerkomroep en de tweede collecte voor de plaatselijke gemeente. En ik noem ook de diensten voor zondag 23 april volgende week. 'S Morgens om 10:00 dominee Van Leeuwen uit Lunteren en om 6:30 s'avonds dominee Liefting. We gaan zingen uit Psalm 139 en dat doen we ook met het oog op de Emmausgangers. Voor wie God wat hier in de berijmde en ook onberijmde tekst staat. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij. Jezus kende ook hen. Psalm 139, het eerste en het tweede couplet. In antwoord op de verkondiging zingen wij straks uit Psalm 119, vers 65 en 86. Psalm 119, vers 65 en 86. De tekst is uit Lucas 24, vanaf vers 13 tot 35. Jezus, de levende, verschijnt. Waar, hoe en waarmee? Gemeente, het is de eerste zondag na Pasen. En ik weet niet hoe u of hoe jij daarop terugziet of daarmee bezig bent. Maar er is echt wat veranderd, hè? Jezus is waarlijk opgestaan. En dat viert de kerk nu al bijna 2000 jaar. De vraag is, viert u dat mee? Nou, jij en ik. En dan bedoel ik niet het gebeuren in de kerk alleen op zichzelf, maar van binnenuit met het hart. Jezus is opgestaan, hij is verschenen. Maar zoals Paulus dat erbij zegt, ook aan mij. Ik heb hem gezien. Hij leeft. Hij is mijn koning. Nou dat. En dat is dus elke zondag weer opnieuw. En iedere keer als het woord open gaat. Weer zo'n moment van Pasen. Van de levende. Tot op de dag dat hij terugkomt. Vanavond zullen we bezien wat op die eerste dag, want de Emmausgangers die gingen van Jeruzalem naar Emmaus op de eerste dag, dus dat was de dag van Pasen, hoe dat hen verging. Dat de levende, dat Jezus hen verscheen. En we zullen al luisterend merken en horen, en ik hoop dat u het meehoort, dat Jezus dat al die tijd is blijven doen. Zoals hij dat toen bij hen deed. Zo doet hij het vanavond ook. Hij komt hier in ons midden. En hij staat voor je. Laten we gaan luisteren. Waar verschijnt Jezus? Dat was onze eerste gedachte. Waar? Wel, deze twee uit de discipelkring zijn in de eerste plaats in een situatie van enorm verdriet. Waar verschijnt Jezus dus? In een verdrietige situatie. Want hij om wie het gaat, hij is er niet meer. Hij is gestorven en begraven. En het is voorbij. Er is rouw, er is verdriet. En wie kan dat eigenlijk goed omschrijven? Het verlies van een geliefde. Daar heb je niet echt woorden voor, toch? Ja, er was een boodschap van de engelen, via de vrouwen, dat het graf leeg was en dat de engelen zeggen dat hij leeft. Maar ach, dat is kletspraat, toch? Kan helemaal niet. Zouden die vrouwen niet in een waanbeeld dat hebben gezien? En zou hun hoop zijn omgeslagen in een inbeelding? En dan twee uit de discipelkring vertrekken. De Sabbat is voorbij, er mag weer gereisd worden en ze vertrekken naar hun huis. Ze verlaten de stad Jeruzalem, de stad die de bestemming was geweest van die wekenlange reis van Jezus. Al 15 hoofdstukken eerder schreef Lucas het. Hoofdstuk 9 en het geschieden, als de dagen zijner opneming vervuld werden, zo richtte hij zijn aangezicht naar Jeruzalem, om daarheen te reizen. En wat was er al niet gebeurd in die tijd? Verlamden, melaatsen, blinden, ze werden genezen. Jezus heeft veel gesproken, gelijkenissen verteld, waarschuwingen, uitleg, veel verhalen, vooral over het Koninkrijk van God. indrukwekkend was dat geweest. En al die tijd kwamen ze dichter bij de stad Jeruzalem. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Dat moment van die intocht, ze kunnen het zich herinneren als de dag van gisteren. Wat een mooie herinnering. Ze dachten nog, zou het dan nu gaan gebeuren? Zou hun meester dan gaan doen waar Israël al jaren naar uitziet? Straks zullen ze tegen die vreemdeling ook zo verwoorden. Hè? Jezus als profeet, machtig in woorden en werken. Het grote doel was om de Romeinse verzetten te verdrijven. Israël eindelijk vrij. Bevrijd om in vrijheid God te dienen. Zoals in de dagen van koning David. En dan zal heel de aarde het weten. De God van Israël heeft zijn koning gezalfd. Volken en koningen zullen opkomen om hem te aanbidden. Maar, ach, hoe anders is het gegaan. Totaal anders. Jezus werd overwonnen door hen die hij overwinnen zou. Althans, dat dachten ze. Werd gekruisigd door de bezetter die hij verdrijven zou. En tegen de vreemdeling zullen ze straks dan ook zeggen, we hoopten, maar het is nu alweer de derde dag. Nou dus zo, waar verschijnt Jezus in een situatie van verdriet en van verwarring? Ze zijn onderweg naar hun eigen dorp Emmaus, zo'n 60 stadien, omgerekend zo'n 11, 12 kilometer bij Jeruzalem vandaan. Waarschijnlijk hebben ze daar een eigen huis. Ze, die zijn het, Cleopas is de naam van de ene en van de ander staat geen naam. Er wordt vaak ook in kinderbijbels over twee mannen gesproken. Dat is wel zo in de geschiedenis zo doorgegaan, maar het zou ook goed, las ik ergens, de vrouw van Cleopas geweest kunnen zijn. Om twee redenen. Ze gingen naar hun huis, enkelvoud, één huis. En het was in die tijd ook volstrekt gebruikelijk dat alleen de naam van de man genoemd werd en de naam van de vrouw was daarin meegenomen, inbegrepen. Hoe dan ook, of het nou twee discipelen, twee mannen waren of Cleopas en zijn vrouw, ze gaan naar huis. In verdriet en in verwarring. De gemeente. Nou komt ie. Zou dat verdrietig zijn en in verwarring zijn ook iets kunnen zijn wat in uw leven zich afspeelt? In het geestelijke leven. In uw en in jouw verbinding met de Heer Jezus. Kijk. Het geloof, als dat mag zien op Jezus, dat ontvangt zekerheid en vastheid, ook van de hoop op Hem. Maar als nu het zicht op de Heer Jezus verdwijnt, en dat kan om allerlei redenen gebeuren, als Hij uit het oog raakt, wat gebeurt er dan? Dan verschuift het geloof naar ongeloof en de hoop naar vertwijfeling. Kijk, en dan moeten we ook eerlijk in zijn vanavond. Het blijft dan wel de zonde van het ongeloof en de zonde van de twijfel. Dat moeten we niet goed praten. Zo van, ach, dat heeft iedereen wel eens. Het stelt een mens in de schuld voor God die zo leeft. En daarom komt het erop aan dat dat verandert. Dat kan zo niet blijven. En ik weet niet hoe u hier vanavond zit of jij. Met het zicht op Jezus. Of is hij gaandeweg uit het oog geraakt? Of nog altijd? Nou, in elk geval zo bij deze twee discipelen. We kunnen er op deze manier ook in meekomen. Jezus is uit het oog weg. Ze zijn in grote verwarring en ze hebben een woord van God nodig. Van God van wie we nog gezongen hebben. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij. Tweede deel. Hoe verschijnt Jezus? We lezen verder. En het is op het eerste gezicht nogal vreemd hoe Jezus verschijnt. Je zou dat toch heel anders verwacht hebben. Want met dat de twee de moed en de moed hebben gekregen en de moeite hebben genomen om op te kijken uit hun verdriet en hun gesprek, staat erbij, worden hun ogen gesloten gehouden. Dat is vreemd. Nu is Jezus bij hen en wordt van Gods wegen de herkenning verhinderd. Hoe kan dat? Je zou toch verwacht hebben dat Jezus ze achterop gekomen zou zijn, ingehaald zou hebben en ze gezegd zou hebben, kijk nu eens om, kijk eens wie hier is, ik ben het. Het gebeurt niet. Blijkbaar is er eerst iets anders nodig, is heel die ontmoeting eerst nog nodig. Pas helemaal aan het einde, vers 31, lezen we dat de gesloten ogen weer worden geopend. Maar dat is dan ook het moment waarop Jezus verdwijnt. Opvallend dus dat Jezus zich niet onmiddellijk bekend maakt. Hoe reageert hij dan wel? Niet door zichzelf te laten zien, ook niet in eerste instantie door zichzelf te laten horen. Nee, eerst wil hij zijn discipelen horen. Mooi, hè? En is het opgevallen dat de Heer Jezus daar maar heel weinig woorden voor nodig heeft? Hij begint in vers 17 eenvoudig met: wat redenen zijn dit die gij wandelende onder elkander verhandelt en waarom ziet gij droevig? Wat eenvoudiger gezegd, zegt Jezus eigenlijk, wat redenen, wat hoor ik jullie toch zeggen tegen elkaar? Hij heeft zijn oren gebruikt. En in de tweede plaats, wat zie ik van jullie? Waarom zien jullie er bedroefd uit? Dat doet Jezus. En aan het eind, als derde, heeft hij nog één vraag. Welke dan? De Heer Jezus is dus bezig als een pastor. Pastoraal. Aan het luisteren. Aan het kijken. Hij hoort niet alleen de woorden, maar hij ziet ook de bedroefdheid. Voorbij het wankelende geloof en de wegzinkende hoop van Kleopas en de ander, heeft hij namelijk hun liefde gezien. Want waarom anders zouden ze er zo bedroefd uitzien? Dat is toch als er een geliefde wordt gemist. Gemeente, zoals gezegd, ongeloof en verwarring, die kunnen in het geestelijk leven niet blijven bestaan. Het moet anders worden. En daarom zal het ook vanavond moeten komen tot een spreken daarover. Tot een uitspreken daarvan. Ook vanavond komt Jezus voor je staan. En hij luistert. Hij zegt, wat hoor ik? Wat zie ik? En dan blijft het stil. En dan bent u aan de beurt. En hij wil het ook dat je het zegt. Dat het eruit komt. Om maar een voorbeeld te noemen. Als iemand zegt, het gaat op dit moment niet zo goed met mijn geloof. Of mijn geloofsleven is zo stil. Nou, hoe zou je daarop reageren dan? Of misschien moet je het van jezelf wel zeggen. Dat laatste. Zeggen we dan tegen elkaar, ach, dat is toch wat zeg. Dat het nog maar eens wat anders mocht worden. Zo, hè? Gemeente, wat leren we hier van de Heer Jezus? Hij vraagt door. Voorbij de woorden naar het hart. Als dan het geloofsleven zo stil is, vraag dan, zoals Jezus dat deed, ook bij elkaar er eens op door. Waar zit de pijn? Of zit er eigenlijk wel pijn? En begin maar bij jezelf. Is daar in mijn hart bedroefdheid waar Jezus op doelt? Niet een gemaakte droefheid? Of een of andere klaagzang? Maar droefheid naar God? Heere Jezus, waar bent u? Ik ben u kwijt. Geraakt. Door mijn zonde. Dat noemt de Bijbel droefheid naar God. Is dat zo vanavond, gemeente? Wel, verberg hem dan niets. Kom ermee voor de dag. Spreek het uit. Wacht daar niet mee tot straks vanavond nog een keer, maar doe het hier. Hij komt hier voor je staan. Midden in deze dienst. Hij nodigt je uit tot eerlijkheid. Zeg het eerlijk. Alles wat op je hart ligt. En alles wat je hebt gedaan. En hebt gedacht. Vertel hem in waarheid. Wat je weet met je verstand. En wat je genegenheden zijn van je hart. Ook de zondigheid. Zeg het eerlijk voor hem uit. Want bij hem ben je aan het juiste adres. En dan is er nog wat. Jezus richt zich, ik noemde het al, op het hart. En dat wordt steeds beter duidelijk. Want tot op het antwoord, na dat lange antwoord van Kleopas, vervolgt Jezus met zijn reageren. En opnieuw blijkt hoe betrokken en bewogen hij dat doet. Hij heeft geluisterd, hij heeft gekeken en nu begint hij met spreken. En dan richt hij zich tot de twee discipelen en dan zegt hij, o onverstandigen en trage van hart. Hoor je dat? O onverstandigen, dat zit hier, je verstand. En tragen van hart. Dat is dat binnenste. Jezus ziet zijn discipelen dus in hun geheel aan. En hun verstand en hun hart. Hij trekt het niet uit elkaar, hij beperkt zich niet tot één van de twee. En hij ziet ook de samenhang van die twee. Hij ziet ook dat het daarop vast zit. Door het onverstandige is het hart traag geworden. Het hart van binnen. Het is traag geworden. De vreugde in God. En in de Heere Jezus. Waar is het? En dan is Jezus' conclusie glashelder. Verstandig gezien is het verhaal wat hij zojuist heeft gehoord onjuist. Klopt niets van. Maar schrijft hij ook hun hart af? Nee. Want weliswaar zijn het geloof en de hoop het zinken nabij. Maar de liefde blijft. En dat kan ook, want daarachter schuilt de liefde van de Heer Jezus. Dat is het geheim, de liefde van hem voor zijn discipelen, die hij in hun hart heeft uitgestort. Dat heeft hij voor eens en voor goed gedaan. En het hart wat ooit zo klopte, is nu heel traag geworden. Maar traag betekent nog niet dat het stilstaat. Daarom zegt hij, o onverstandige en trage van hart, leerzaam gemeente. Zoals Jezus begon met vragen en kijken en luisteren. Ook leerzaam hoe hij begint met antwoorden. Hij ziet het geheel aan en de samenhang. Zodat ook helder voor de geest hebben als we elkaar aanspreken. Over de dingen van het geloof. Wat kunnen harde woorden toch ook veel kwaad aanrichten. Ik bedoel woorden die alleen het verstand aangaan. Als je nu zegt van, o onverstandige, wat heb je dat toch dom gezegd. Je weet dat toch, dat staat in de belijdenis toch anders. Ja, dat kan wezen. Er is misschien nog veel huiswerk te doen. Maar is dat het enige niveau van aanspreken? Of is er nog meer? Heb je zoals Jezus ook doorgekeken tot op het hart van die ander, die het misschien niet zo goed onder woorden kan brengen? Maar een kloppend hart heeft gekregen voor de Heer Jezus. Kijk, waar die aansluiting van het hart mist, daar zal het gesprek stranden. Dan kun je geen geloofsgesprek voeren. Als dat er niet is bij de ander of bij jezelf. Dan blijft het steken in het hoofd, dan wordt het een opgeleerd versje. Met je woorden ben je God gaan dienen. maar het is nooit in je hart gekomen. En daarom, gemeente, leer hier van Jezus dat Hij de hele mens op het oog heeft, het verstand en het hart, helemaal. En dat Hij dat in het oog houdt. En dat Hij zelf er aan te pas komt. Bij de discipelen hier, maar vanavond hier in ons midden. Om het weer tot een herstel. En tot genezing te brengen. Dat Hij weer in het beeld komt. Dat Hij weer in het zicht is. Of als je nou nog nooit tot geloof in de Heer Jezus gekomen bent. Als voor jou geldt, het zou toch kunnen dat je hart inderdaad stilstaat. Dat het niet traag is of zo, maar dat het echt stilstaat nog. Dan zit je hier misschien en dan denk je, waar gaat dit over? De liefde van de Heer Jezus. Nou ja, daar gaat het dus over. Gods liefde voor jou. En Hij heeft dat laten zien. Door de toorn over de zonde. Te doen neer laten komen op zijn Zoon, de Heer Jezus. Om daarmee jou te redden. Waarvan? Van de eeuwige ondergang. Dat is liefde. En deze Heer Jezus die dat gedaan heeft. Wil niets liever. Dan dat jij en dat ik en dat wij allemaal vanavond daar terechtkomen en daar amen op zeggen. In geloof. Ik geloof, Heere. Kom mijn ongeloof te hulp. Mijn twijfel. Mijn wantrouwen. En dan zal het gebeuren. Misschien wel voor het eerst. En anders toch wel weer opnieuw. Dat dat hart kloppen gaat voor Hem. Gods dienst. God te dienen. Kan niet zonder een kloppend hart. Kan niet zonder relatie. Dan blijft het inderdaad in het hoofd. Hij staat voor je en Hij spreekt je aan, ook vanavond, persoonlijk. En zoals die engelen zeggen dat Hij leeft, toen bij het graf, zo zeggen ze dat vanavond nog steeds. Lucas heeft die woorden in het midden opgeschreven. Lucas is een bekwaam schrijver, heeft dat niet voor niets in het midden geschreven, over die engelen die zeggen dat Hij leeft. De bode van God. Ze zeiden het toen en ze zeggen het ook vanavond. Jezus leeft. Zeg het de discipelen. Zeg het de gemeente. Zeg het de broeders en de zusters hier en thuis. Dat Hij leeft. En misschien twijfelt u nog wel het meest. Die de Heer Jezus heeft leren kennen. Hem lief hebt leren krijgen. Maar dat je door je eigen schuld weer in zonde bent gevallen. En nu hier zit vanavond en denkt, het zal voor anderen allemaal wel goed komen. Maar voor mij is het verloren. Ik heb Hem verloochend. Ik heb Hem verraden door alles wat ik heb gedaan. Is dat zo? Ik zou zeggen, knijp nog eens in je arm. Je bent nog niet gestorven. Je leeft nog. Wel nu, dan staat Jezus vanavond ook voor jou als de levende. Om je terug te halen. Om zich aan jou te openbaren. En als je daaraan zou twijfelen of aan zou blijven twijfelen, dan doe je maar één ding. Dan maak je Hem tot een leugenaar. En weet je dan het derde. De levende verschijnt, waar in een situatie van verdriet en verwarring, hoe? Vragend en gericht op het hart. En dan nu, waarmee? Daar ging het naartoe. Waarmee verschijnt Jezus dan? Want ze kennen Hem nog steeds niet, toch? Nee, dat komt. Vers 26. Jezus gaat verder. Nu komt Hij met zijn antwoord en Hij zegt eenvoudigweg dit. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En daarmee heeft Hij alles al gezegd. De rest volgt nog. Maar dit is het punt waar het op vast zat. Moest het niet zo zijn dat de Messias, de koning, de verwachte koning, zou lijden? En daardoorheen zou zijn heerlijkheid ingaan. Het is een korte, maar beslissende omslag in het denken die nodig is bij de discipelen. Dat lijden en sterven van de Heer Jezus, dat was niet noodlottig, maar dat was nodig. En dan moeten we ons niet vergissen. Wij kijken erop terug en al voor zoveel jaar en wij weten al hoe het afloopt. Maar voor de discipelen was dit werkelijk een nieuw inzicht. Het heeft hen tot grote beroering gebracht. Weliswaar had Jezus zijn lijden en sterven aangekondigd. En het was voorzegd in de schriften. Maar ze hadden het niet gezien en niet gevat. Want het idee dat de verlossing, dat de Messias zou komen en zou verlossen door zelf te sterven aan een kruishout, dat was absurd. Dat kan helemaal niet. Onbestaanbaar. Een koning aan het kruis. Dat verzin je toch niet? Ja, natuurlijk was er hoop op de Messias. En de schriften stonden er vol van. Maar ze hadden de schriften gelezen als dat lange verhaal over hoe God Israël zou verlossen van het lijden en van de vijanden. Met een hoofdrol voor de Messias. Maar dat datzelfde verhaal in de schriften nu die boodschap vertelt hoe de God van Israël zou verlossen van, ja, van het lijden dat komt nog maar allereerst door het lijden heen. Dat was werkelijk een nieuw inzicht. Het is alsof Jezus tegen zijn discipelen zegt met zoveel woorden: jullie dachten nog wel dat de overheersing van de Romeinen, dat het grootste probleem was voor het volk. Dat had je gedacht, hè? Maar je hebt geen idee. Er is iets wat nog veel groter is. Een veel groter gevaar. En dat is de woede en de toorn van God over de zonde. En als dat losbarst, dan zal geen mens meer bestaan. En eerst moest dat opgelost worden. Die toorn moest worden weggenomen. En er moest een offer gebracht worden. Er moest verzoening worden aangebracht. En dat heb ik gedaan. Door te sterven aan het hout. En daarmee is de Vader, mijn Vader, volkomen tevreden. Het is weer goed. En nu kan in mij en door mij heen heel de wereld worden gered. Een verzoening voor de zonde van de gehele wereld. Dus maar goed dat het toch nog even duurt. De tocht van Jeruzalem naar Emmaus. En tijdens die reis die ze verder maken, maakt Jezus ook een reis door de schriften. Dat is een lange reis. De 5 boeken van Mozes, bijvoorbeeld over het offer, over het paaslam. Maar ook het offer van Isaac, wat daarnaar verwees. De tabernakel, de tempel, het manna, de koperen slang. De profeten, Jesaja 53, de psalm, psalm 22, al die delen, de hele schrift, wandelt Jezus met hen door tijdens dat zij wandelen naar Emmaus. En we stellen het zo voor, gemeente, dat hoe meer Jezus het woord opent, des te sneller begint hun hart te kloppen. Wat een inzicht! Deze vreemdeling maakt duidelijk dat het lijden en dat de dood juist geen belemmering was voor de Messias. Om hem, Jezus, als de Messias te zien. Sterker nog, dat Jezus de Messias was, wordt met de minuut geloofwaardiger en overtuigender. De echte Messias, die moest lijden. Niet Israël bevrijden van het lijden meteen, maar door het lijden. De mens moest als geheel worden gered. Niet alleen naar het lichaam, maar ook naar de ziel. En daarom eerst de ziel en dan straks nog het lichaam. Hoe is het mogelijk? Het klopt. En dan is de verwarring weg en het verdriet ook. En de misslachtigheid. Die oude vertrouwde woorden uit de schrift, hun schrift. Ze beginnen te leven als nooit tevoren. En iedere bladzij weer is één grote verwijzing naar Jezus. Gemeente, wat leren we daar vanavond van? Jezus geeft dat inzicht mee aan zijn discipelen daar op weg naar Emmaus. Maar tegelijkertijd geeft hij dat ook vanavond aan ons allemaal mee. Jezus verschijnt aan zijn discipelen. Niet door op de schouder te kloppen, kijk eens wie er hier naast je loopt. Dat zal straks zullen ze hem zien, maar hij verschijnt door de schriften te openen. Daar komt Jezus tevoorschijn. En daar ook. En hier verschijnt Jezus. Keer op keer. Heel de schrift door. Komt Jezus naar boven. Zo is hij tot op de dag van vandaag bezig te verschijnen. Iedere kerkdienst weer. Steeds als het woord open gaat. Zie, hier ben ik. We hebben de schrift in ons midden. Wat lezen we daar nou in? Nou, dan moeten we vanaf nu zeggen, wie lezen we daarin? We lezen daarin Jezus. De Zoon van God, de middelaar tussen God en mensen. Die het offer heeft gebracht, die de verzoening heeft aangebracht. En de toegang heeft geopend. Nou, wat denk je, wat zal dat gedaan hebben met deze discipelen? Hun hart is sneller gaan kloppen natuurlijk. Maar ook bijvoorbeeld hun geloof in de opstanding. Want ook dat is voorzegd. Ook daar zal Jezus naar verwezen hebben. Het volk Israël, wat uit Egypte werd bevrijd. Door de Rode Zee heen moest. Maar daar niet achter bleef. Een verwijzing naar het graf. Maar aan de andere kant weer boven kwam. Zo zal ook Jezus na 3 dagen weer opstaan uit de dood. En dan zal de woestijnreis beginnen. Egypte achter. De lange woestijnreis. Tot straks aan het einde, de ingang in Kanaan. Het hemelse Kanaan. 1 grote verwijzing. Ja. Nou, zou het niet Gods bedoeling zijn geweest. Dat deze mensen, deze discipelen, maar ook wij vandaag. Ons geloof, ook in de opstanding en in het feit dat Jezus leeft, baseren op de schriften. Ja, de ervaring zal nog komen. Maar dat zal toch het eerste moeten zijn. En zo is het ook met ons spreken en ons preken. Als dat geen basis heeft in het woord van God, dan is het gevaar levensgroot dat de nadruk ergens anders op komt te vallen. Op de persoon of op de entourage of wat dan ook. Vergeet het allemaal maar. Het gaat maar om 1 ding. Om Jezus. En hij verschijnt vanuit het woord. En hij gebruikt daarvoor zijn instrumenten. Mijn stem. Uw oren. En vanmorgen, vanaf morgen de week in ook uw mond en uw stem. En uw handen en uw voeten. Met maar 1 doel. Te verschijnen als de levende. Ja, dan is het al de dagen van het leven Pasen. Hij die leeft. En dan is er nog 1 ding. We moeten nog 1 keer terug naar de geschiedenis. Jezus verschijnt nog op een andere manier. We zullen zien hoe het gaat. Ze zijn bij Emmaus aangekomen inmiddels. Nou, de aankomst is totaal anders als hun vertrek uit Jeruzalem. Het lijkt erop dat de wegen uiteen zullen gaan en het enthousiasme van Cleopas in zijn vrouw, waarschijnlijk dus, of de andere discipel, is zo groot geworden dat ze erop aandringen, Jezus, nee, vreemdeling, zeggen ze nog, blijf bij ons. Bekende woorden, waar Luther zijn avondgebed op geschreven heeft. Blijf bij ons, we hebben er ook liederen van. En later zullen ze het ook tegen elkaar zeggen, was ons hart niet brandend in ons als hij tot ons sprak op de weg en als hij voor ons de schriften opende. En met die roep, blijf bij ons, krijgt de verschijning van Jezus een vervolg. Hij is al verschenen vanuit de schriften, maar let op, nu gaat hij naar binnen. En er is veel gesproken, maar nu is het tijd om even de mond dicht te doen. En om te gaan kijken. Wat dan? Daar aan tafel gaat Jezus zitten als de gast. En hij neemt de rol aan van de gastheer. En zonder woorden waarschijnlijk. Neemt hij het brood. Hij breekt het. Hij zegent het. En hij geeft het. Hij neemt, breekt, zegent en geeft. Ja, dat doet denken aan het avondmaal toch? Geen woorden nu maar daden. En wat voor een daad. Wat Jezus bij zijn laatste maaltijd voor zijn sterven had ingesteld. Het heeft er alle schijn van dat hij dat tijdens zijn eerste maaltijd na zijn opstanding als eerste gevolg geeft. Doe dat, had hij daar gezegd, tot mijn gedachtenis. En daar komt het, zoals Jezus verscheen vanuit de schriften. Zo verschijnt hij nu ook vanuit het brood. Dit brood dat voor u gebroken wordt. Oh ja, dat is het. Jezus, hij moest sterven. Moest de Christus niet lijden. En al zo in zijn heerlijkheid ingaan. En hij had het ingesteld. Doe dat tot mijn gedachtenis. Dan breekt het licht door. Ze zeggen het later ook, hè. Vers 35, hoe hij hun bekend was geworden in het breken van het brood. Toen viel het kwartje, om zo te zeggen. Alles viel samen. Jezus, hij moest lijden en sterven. Het brood dat gebroken wordt, dat is Jezus Messias. Die niet allereerst verlost heeft van het lijden. Maar eerst door het lijden. Kortom, vanuit het inzicht wat Jezus geeft in de schriften. Gaat het naar het inzicht wat hij geeft vanuit het brood. Bij deze verschijning maakt Jezus het geheel tot een geheel van schrift en sacrament. Daar in het breken van het brood. Ontstaat hetzelfde inzicht als uit de schriften. De herinnering aan het lijden en aan het sterven van de Heer Jezus. Als zijn eerste en grote werk. Maar daar zal het niet bij blijven. Want hij zal op een dag terugkomen. En met dat de discipelen dat zien en hem herkennen. Is Jezus uit het gezicht verdwenen. En er is veel over nagedacht. Waarom zou Jezus dan toch meteen weer verdwenen zijn? Ze hadden toch nog kunnen spreken of... Zeker, dat had gekund, maar zou het niet dit zijn, gemeente? Als een teken dat ze dat laatste nog te goed hebben. Dat Jezus' lichamelijke aanwezigheid met zijn verheerlijkt lichaam. Dat dat iets is wat nog komt. Als Jezus terugkomt en zijn discipelen en zijn kerk komt ophalen. En tot die tijd zullen ze het moeten doen en mogen doen. Met zijn verschijnen vanuit het woord. En van tijd tot tijd zijn verschijnen vanuit het sacrament. Jezus de levende voor ogen. Vol verwachting naar die grote dag dat hij terugkomt. Om dan daadwerkelijk lichamelijk te verschijnen en te blijven. Wat een les. Ze vertrekken, ze gaan weer terug naar Jeruzalem. Je begrijpt het niet, het is al avond, het is al donker. Ze doen het toch, want dit moeten de anderen ook weten. Natuurlijk moeten ze dit weten. Gemeente. Wat een geschiedenis. Hè? Jezus verschijnt, de levende laat zich zien. Waar in verdriet en verwarring, hoe vragend en gericht op het hart en waarmee in de schriften en met het brood. Zo is hij dat blijven doen. Tot op vanavond. En hij zal het blijven doen. Totdat hij terugkomt. Eenmaal. Zullen we hem, ja, zal heel de wereld hem in volle glorie ontmoeten. Heel de wereld zal het zien, we lezen er in Matthäus over. Dan zal hij zeggen tot degene die ter linkerhand zijn, gaat weg van mij, gij vervloekten. Vervloekten? Ja, vervloekten. Ik ben gekomen om de vloek van God weg te nemen. Maar jij, je hebt niet gewild. Gaat weg in het eeuwige vuur. Nu is het te laat. Net welk voor de duivel en zijn engelen bereid is. Maar voor wie hem toebehoort, zal het zijn, komt. Gij gezegende mijns vaders, beërf dat koninkrijk, het welk u bereid is van de grondlegging van de wereld. Dat koninkrijk, de Messias, de koning, dan zal het zichtbaar zijn. En dan zal het gebeuren, waar de discipelen al van dachten dat het meteen zou gebeuren. Maar hebben ontdekt dat er nog een tussentijd nodig is. Tussen Jezus' eerste en tweede komst. Van inmiddels al bijna 2000 jaar. Want het moet vol worden. Ik wil dat mijn huis vol wordt. En we leven inmiddels in de tijd van de heggen en de steggen. Gaat heen. Haal ze uit de achterbuurten. En wie weet hoe kort het nog is dat het huis daadwerkelijk vol is. Dat koninkrijk. En dan zal blijken dat Jezus' verlossing door het lijden heen ook betekent en uitloopt in een verlossing van het lijden. Ziel en lichaam zullen voor eeuwig gered en bevrijd zijn. Het zal zijn zoals Johannes het beschrijft en God zal alle tranen van de ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Nog rouw, nog gekrijp, nog moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn weggegaan. En die op de troon zat, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. Gemeente, dat komt nog. Dat is de hoop van de christenen door heel de geschiedenis heen. De zalige hoop op zijn verschijning en opstanding. En tot het zover is, ja, zal de Heer Jezus voortgaan met te verschijnen vanuit de schriften en te verschijnen vanuit het brood. En waar ook ter wereld dat verschijnen van de Heer Jezus werkelijkheid wordt. Dan klinkt het keer op keer en ik hoop, geweten, dat het ook doorklinkt en vanavond echoot in je hart. Was ons hart niet brandend in ons? Als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende. En als je hart nog steeds koud is, laat het je gezegd zijn. Deze Jezus is gekomen en hij leeft. Hij is opgestaan en hij is aanwezig door zijn Heilige Geest. Ook hier in deze ruimte en ook thuis. Iedere keer als de schriften opengaan. En hij heeft maar één ding voor ogen, je redding en je behoud. Je verlossing, maar dan van jou helemaal. Van de toorn van God en ook van je lichaam. Maar in die volgorde. Door het kruis heen. En als u de Heer Jezus heeft liefgekregen. Reken erop dat de tijd die je krijgt nog in je leven. Ook een weg zal zijn van het kruis. Het zal tegenstand zijn. Verzet zijn. Er zal lichamelijk van alles en nog wat kunnen gebeuren. Maar weet één ding heel zeker. Gered te zijn naar de ziel. Is een onderpand. Om straks op die grote dag gered te zijn naar ziel en lichaam. Houd moed. Jezus leeft. En hij komt eraan. En bid het vanavond de kerk uit de week in. Jezus, blijf bij mij. Want om me heen zijn er zoveel die proberen. Om mij van u af te trekken. Mij te verleiden. Dat ik u weer uit het oog raak. Blijf bij mij, door uw woord en door het sacrament. Misschien bent u ouder geworden. Dat u zegt, de avond van mijn leven is nabij. Of het kan ook gewoon om andere redenen donker zijn in je leven. Dat je moet zeggen, de dag verduistert. Heer, blijf bij mij. Als andere hulp me ontbreekt en het geluk me ontvliet, der hulpeloze hulp, dat bent u toch, verlaat me niet. Geen vijand vrees ik, als gij bij mij zijt. Tranen en leed, die zijn er wel, maar die zijn zonder bitterheid. Waar is, o dood, uw schrik, graf waar uw eer? Meer dan verwinnaar blijf ik in de Heer, in hem die de dood heeft overwonnen. In hem te zijn, is te leven als overwinnaar op de dood. Houd hoog uw kruis voor mijn verdonkerend oog, het kruis van de Heer Jezus. Waarin we zien hoe daar de toorn van God losbrandt op hem, terwijl het op mij had moeten zijn. Voor mijn verdonkerend oog ligt in de schemer en leidt mij naar omhoog, de morgendaagd. De schaduw gaat voorbij. In dood en leven, Heere, blijf mij nabij. Amen. Zullen we samen danken en ook bidden. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden, wanneer ik door uw geest uw wetten leer. Ja, Heere, dat wilt u vanavond opnieuw geven. Door uw geest, in het hart. Heer, wij bidden u, blijf bij ons. U bent de levende. Geef dat het persoonlijk beantwoord mag zijn vanavond. Dat we zo de week in kunnen. Wetend dat u alle macht heeft in hemel en op aarde. Dan kan het nog zo donker zijn om ons heen. Maar als u in het hart komt met uw geest, dan is zelfs de dood een verslagen vijand. En al de andere machten en krachten die zich verheffen tegen u. De strijd van de machten vanaf Genesis. Tot op vandaag, waar u heeft overwonnen. Heer Jezus, u de levende, blijf bij ons. Ook de week die voor ons ligt, als we aan het werk gaan, als we naar school gaan, als we thuis zijn, met alles wat we te doen hebben. Heer, u heeft ons een plaats gegeven op deze aarde, te midden van deze wereld. We kunnen ons niet terugtrekken. Het is juist goed dat wij er zijn, maar geef dat we dan ook zo zullen zijn zoals we bedoeld zijn. Dat we uw koninkrijk mogen verkondigen, daarover spreken zullen, daarnaar leven zullen. Ook al kunnen we de dingen misschien niet even goed verwoorden allemaal, als we u erom vragen, heeft u zelf beloofd dat u uw geest geeft, dan zullen de woorden ook komen op zijn tijd en de daden. Geef, Heere, dat wij zo ook deze week in de gelegenheid gesteld mogen worden. Om zo te leven zoals het past bij u en uw koninkrijk. Dat zo uw koninkrijk wordt uitgebreid. In het gezin. Heere, geef wijsheid. Bij de opvoeding. Met alles wat er afkomt. Alle bestrijding die er is. Die altijd maar hetzelfde weer op het oog heeft om de Heer Jezus weer uit het oog te doen verdwijnen. En het liefst vandaag nog. Dat we vol zijn met van alles en nog wat. Zelfs met goede dingen op zichzelf gezien. Als het maar is zonder u, de Heer Jezus. Maar Heer, dan zal ons geloof en dan zal de hoop, net als bij die twee discipelen, vanzelf ook het zinken nabij raken. Dan zal de vertwijfeling toeslaan. En daarom, Heere, Heere Jezus, blijf bij ons. Wilt u het geven door de kracht van uw Heilige Geest. En geef ons ook de kracht om te doen wat u van ons vraagt. Geef dat we afhankelijk zo deze week zullen ingaan. Niet in eigen kracht, maar afhankelijk van uw kracht en uw genade. En zo ook moedig zullen zijn. Moedig zullen strijden. Niet ons terugtrekken. Maar het gevecht aangaan met de wapenrusting die u zelf heeft gegeven. Heere, wees met ons allen. U weet precies hoe wij zijn. Ook dat hebben we gehoord en gezongen. U weet ook precies wat nodig is. Geef dat wij in onze omstandigheden met u, de Heer Jezus, voor ogen, moed hebben om verder te gaan. Het leven door. En dat ons leven gezegend mag zijn met uw aanwezigheid. En zo tot een zegen mag zijn. Dat uw koninkrijk vol worden mag. Ook met alle ellende en verdriet die er kan zijn. Sterk daarin en daardoorheen. Ook met alle vreugde en blijdschap die er kan zijn. Geef daarin de dankbaarheid aan u, de Heere, die dat geeft. Mild en overvloedig. Maar niet om daarmee vandoor te gaan, maar om daar de eer en de dank bij u te brengen. En het te gebruiken, de zegeningen. Om zo tot meerdere zegen te zijn. Geef zo, Heere, dat als ook voor ons na Pasen de woestijnreis aanvangt, dat de woestijnreis mag zijn, ziende op u, de overste leidsman, de voleinder van het geloof, u die zoveel wonderen heeft verricht en dat we niet zullen worden, zoals ook in Psalm 78 staat, als de vaderen die u vergaten. Een ongehoorzaam, een wederspannig geslacht. Geef dat wij uw daden en uw woorden zullen herinneren en voor ogen zullen stellen en ze bekend zullen maken aan de kinderen. In het uitzicht op de intocht in het hemelse Kanaan. Heere, zo vragen en bidden wij het alles van u. Wij hebben het niet verdiend, maar geeft u het uit genade. In Jezus' naam, Maranatha. Amen. Onze slotzang, gemeente, is uit Psalm 121, 1 en 4. Psalm 121, 1 en 4. Bidden we tot besluit van deze dienst om de zegen van de Heere. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.
Zegen. God zegen.